Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. Wij lezen uit hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 14. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 14 is straks de schriftlezing.
Opwekking tot volharding. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke door de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, dengene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de slappe handen, de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal.
Het woord van God, gemeente, dat ik u met zijn hulp mag bedienen, vindt u in het gelezen schriftgedeelte Hebreeën 12. En daarvan de laatste zinsnede van het eerste vers. Hebreeën 12, vers 1, deze woorden: en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Geliefde gemeente, de preek van vanmorgen gaat over het woord volhouden. Het kan wezen dat als dat aan het begin van de preek wordt meegedeeld, dat er dan in de kerk of thuis zijn die meteen al een diepe zucht geven, omdat dat een woord is wat we in de afgelopen tijd heel vaak gehoord hebben, ook via talloze persconferenties, waarbij met of zonder zoveel woorden werd gezegd: nog even volhouden. Maar er dan meteen allerlei vragen opdoemen, bijvoorbeeld over de vraag: hoe lang moeten we dan nog volhouden? Hoe lang zou dat even dan nog duren? Of een vraag die te maken heeft met degene die ons die boodschap meegeven, die maatregelen afkondigen en die vragen om nog geduld te hebben en nog mee te denken en mee te doen. Weten ze het zelf misschien ook niet? Zijn ze onzeker? Straalt ook de onzekerheid uit hun ogen, terwijl ze het misschien niet willen weten? En een vraag ook natuurlijk over het perspectief. Wat is nou uiteindelijk hetgene waar het ook in de tijd van vandaag allemaal op uit moet lopen? Waar eindigt het dan en hoe eindigt het dan? Het kan wezen, gemeente, dat in de omstandigheden in de maatschappij die vragen op ons afkomen. Maar als de schrijver van Hebreeën ons namens de Heilige Geest aanspoort om vol te houden, dan zijn dat geen vragen. Hoewel je aan de ene kant dan wel moet zeggen dat als er antwoorden gegeven worden, bijvoorbeeld hoe lang het dan duurt dat een christen moet volhouden op de weg die God met hem is ingeslagen, dat er dan wel een heel eerlijk antwoord komt. Dat is dan niet maar voor eventjes, maar dat is voor de rest van je leven hier op aarde. Maar als ik luister naar degene die het mij gaat vertellen, dat ik met leidzaamheid moet lopen de loopbaan die mij voorgesteld is, en ik mag dan zien op hem die ons de overste leidsman en de voleinder van het geloof genoemd wordt, gemeente, dan is er aan de kant van de Heere Jezus natuurlijk geen enkele onzekerheid te bespeuren. Hij die zelf de loopbaan al heeft afgelegd en inmiddels aan Gods rechterhand in de hemel als koning der koningen is gezeten. En dat geeft dan meteen ook het perspectief aan waarheen allen op weg mogen zijn. Die door genade gehoor mogen geven aan de oproep van onze tekst. We schrijven, gemeente, als thema erboven: volhouden. En wij hebben drie gedachten. In de eerste plaats letten we op het voorschrift. In de tweede plaats op het voorbeeld. In de derde plaats op het voorland. Volhouden. Voorschrift. Voorbeeld. Voorland. En als ik dat woord volhouden al een paar keer gebruikt heb, gemeente, dan is dat eigenlijk meteen ook het grote thema van de Hebreeënbrief die we vanmorgen samen hebben opgeslagen. Ook wel nodig dat die aansporing om vol te houden klinkt tot de lezers van de brief, mensen die aan de ene kant leven in een tijd waarin ze de druk uit de samenleving zien toenemen, de vijandschap groeit, de eerste vervolgingen worden merkbaar, en terwijl dat aan het toenemen en aan het verergeren is, zie je aan de andere kant in de gemeente voorbeelden wegvallen. Mensen van een oudere generatie die de Heere thuis haalt, maar die vervolgens de gemeente achterlaten, die zich afvraagt: nu moeten wij dan als mensen die vooraan komen te staan de fakkel verder dragen, maar hoe zullen we dat zonder die oude vertrouwde gezichten ook van de apostelen moeten doen? Nou, dan geeft de Hebreeënschrijver in zijn brief, u kunt ook zeggen in zijn preek, het is soms meer een preek dan een brief, allerlei aansporingen om de mensen aan te vuren: volhouden. En wat heel apart is, gemeente, dat is dat ook in deze brief dan gebruik gemaakt wordt van voorbeelden uit de sportwereld. En als je weet dat er tussen de kerk en tussen de sportwereld soms een gespannen verhouding bestaat, dan verbaast dat misschien, maar de apostel Paulus doet dat in zijn brieven bijvoorbeeld ook. Weet wat hij in Filippenzen 3 kan zeggen over het jagen naar het wit, de prijs der roeping Gods, alsof hij een boogschutter is die het doel wil treffen en straks de prijs in ontvangst wil nemen. Of als Paulus aan het eind van zijn leven in zijn tweede brief aan Timotheus ook over een strijd spreekt die hij bijna gestreden heeft, en dan bedoelt hij een wedstrijd. De goede strijd gestreden, de loop geëindigd, het geloof behouden en de krans van de overwinning in het vooruitzicht. Datzelfde beeld gebruikt de Hebreeënschrijver in onze tekst als hij voor ons het beeld van een stadion oproept, waarin een renbaan is te vinden, waarop je atleten rondjes kunt zien lopen op weg naar de eindstreep. In praktisch elke Romeinse stad hadden ze zo'n stadion. En langs de lange zijden van het stadion had je dan van die publieke tribunes, net als in stadions vandaag. En daar zitten dan de toeschouwers, daar zit het publiek aan te moedigen en aan te vuren. In dit geval, zegt de schrijver, juist die mensen die wij hebben zien wegvallen. De wolk der getuigen, waarvan die er trouwens in het vorige hoofdstuk een aantal genoemd heeft toen die het over de gelovigen uit het Oude Testament had. Het is nou niet zo dat ze vanaf de tribune vanuit de hemel nog kunnen zien wat er op aarde gebeurt, gemeente, maar het is dat voorbeeld dat ze nagelaten hebben. Hun volhardend vertrouwen op God, dat als het ware als een aanmoediging vanaf de tribunes klinkt tot de mensen die nu geroepen worden om de loopbaan van het geloof uit te lopen. Want geloven is een loopbaan, gemeente. Geen momentopname. Niet iets eenmaligs wat je van God krijgt en vervolgens in je binnenstak stopt of in de kluis opbergt. Je zegt, nou dat hebben we dan, dat is ook geregeld. Nee, geloven is een proces. Dat is iets waarbij een mens voortdurend onderweg is en zich moet haasten om voort te gaan. Stilstand is immers achteruitgang. Als ik het woord loopbaan gebruik, dat gebruiken wij toch ook op een andere manier in ons eigen leven. Als het gaat om je carrière, als het gaat om de dingen die je in het maatschappelijke leven doet. En dan kan het zijn dat een mens in onze tijd nogal eens een keer switcht, nietwaar? Staat ook mooi op je cv, je hebt daar ervaring op gedaan, vervolgens een paar jaar in dat bedrijf gewerkt. Maar dat is nou bij de loopbaan van het geloof anders, gemeente. Daar gaat het om het volhouden in het streven naar dat ene doel, de zaligheid in Christus, en waarbij het voortdurend op het betreden van diezelfde weg aankomt, namelijk de weg van bekering en geloof. En nou volgens onze tekst, wij zouden vooral letten op die laatste regel van vers 1... komt het in deze dingen heel bijzonder aan op leidzaamheid. Nou vroeg ik dat bij ons thuis aan de kinderen. Jongens, wat betekent leidzaamheid? En ze wisten het niet. Het is een ouderwets woord natuurlijk. Ik kan het op heel veel manieren trouwens vertalen. Misschien zijn er hier die ook een andere vertaling voor zich hebben, waarbij het woord volharding wordt gebruikt. Je kan er eigenlijk allerlei kanten mee op. Je zou het op een wat passieve manier kunnen vertalen door het woord geduld te gebruiken of het woord verdragen. Je kan ook wat actiever vertalen, inderdaad volharding. Sommigen spreken van vastberadenheid. En het is trouwens ook mogelijk om in dat woord de gedachte te zien die ook zojuist in Psalm 27 werd vertolkt, toen u zong aan het begin van de dienst: wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Dat wachten, verwachten en daarin ook volhouden tot het einde toe op God en op de Zoon van God blijven zien in afhankelijkheid. Die gedachten, gemeente, zitten er allemaal in. Wat mij wel opviel toen ik er een paar vertalingen op nasloeg van de week, hoe nieuwer de vertalingen, hoe meer de vertalers geneigd zijn om aan die actieve kant van het woord te gaan zitten. Niet zozeer het geduld en het verdragen, maar meer dat volharden en dat vastberaden zijn. En ik dacht, maar ik weet niet of u die gedachte kunt volgen. Ik dacht, zou dat er wat mee te maken kunnen hebben dat wij als Westerse christenen zo langzamerhand ook het lijden ontwend zijn? En dat wij misschien ook wel meer aangesproken worden door een lied dat zegt voorwaarts christenstrijders, dan dat wij gewillig zijn om met dat andere lied te zeggen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik weet niet hoe u dat zelf beleeft, gemeente. Moet u wel zeggen dat als je dan de teksten op een rijtje gaat zetten waarin in het Nieuwe Testament dat woord gebruikt wordt, dat het dan wel heel opmerkelijk is welke keus de schrijvers van de Bijbelboeken maken. Want van de bijna 50 keer dat dat woord in de Bijbel voorkomt, wordt het 3 keer gebruikt in de zin van volharden, 3 keer in de zin van verwachten en ruim 40 keer in de zin van geduldig iets ondergaan. En daar wil ik in het eerste punt van de preek eens even bij stilstaan met u. Bij die 3 kanten die er zitten aan het woord lijdzaamheid. En ik zou het met een rijmpje kunnen zeggen, zodat de kinderen het makkelijk onthouden. Lijdzaamheid, jongens, dat is lijden, strijden en verbeiden. Alle 3. Maar ik moet het dus eerst nadrukkelijk hebben over iets waar we het eigenlijk niet over zouden willen hebben. Laten we eerlijk zijn. Want wie wil het dan allereerst en allermeest hebben over lijden? Maar dat zit er dus wel heel erg in. Dat het volgen van de Heere Jezus op de loopbaan van het geloof een bepaalde vorm van lijden met zich mee kan brengen. Waarbij het de bedoeling is, zegt de tekst, om dat lijdzaam, geduldig te aanvaarden, om dat te dragen en te blijven dragen. Het woord zegt in het Grieks ook letterlijk, ergens onder blijven. En ik moest denken aan zo'n vrouw in Afrika met zo'n kruik op haar hoofd, weet u wel. Of een heel pakket, ze komt van de markt af. Je vraagt je af hoe iemand al die kilo's kan verdragen. En ze draagt het helemaal kilometers lang naar het dorp waar ze woont. Nou zo, gemeente. Eronder blijven. En als ik daar het woord lijden aan koppel, dan moet ik er wel meteen bij zeggen, dan kun je dan niet alle vormen van lijden zomaar voor invullen. En dan kun je niet in het algemeen zeggen, oh, dat gaat natuurlijk over die mensen in het ziekenhuis. Dat gaat over de slachtoffers van allerlei natuurrampen in onze tijd. Dat gaat over mensen die aan honger lijden of ander gebrek hebben. Nee, het gaat over lijden wat je overkomt en wat te maken heeft met de naam en de zaak van de Heere Jezus. Dat een mens om zijnentwil vijandschap kan ondervinden. En als u vijandschap in onze situatie al een te groot woord vindt, dan zegt u misschien, nou bij mij is het in ieder geval soms wel eens onbegrip van de mensen die hem niet kennen en met wie ik in aanraking kom, en ze snappen nou eenvoudigweg niet wat me beweegt om Jezus te volgen. Het kan om vormen van onrecht gaan, gemeente, die het volgen van de Heere Jezus met zich meebrengt, en om dat dan te verdragen. Maar lijden, het kan ook zijn dat je gaat lijden aan de ontkerkelijking die je om je heen ziet plaatsvinden. Eerst misschien nog verder van je af. Inmiddels begint het ook op het dorp waar je woont grotere trekken aan te nemen. En je leest in de krant en je hoort op het nieuws dat bovendien in heel de samenleving Er een steeds grotere kloof komt tussen de normen en de waarden van de mensen van vandaag en de heilige wet die God voor alle mensen goed geacht heeft. En je leidt er misschien wel aan dat bij alle goede bedoelingen van de overheid en bij alle goede raadgevingen die ze ons van tijd tot tijd meegeven, de allerbeste raadgeving standaard ontbreekt. Namelijk de raad van Psalm 20. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Leidzaamheid gevraagd, gemeente. En dat volhouden. Weet u wat het ook betekent? Dat je dus in de omgang met andere mensen nou niet altijd per se op je strepen wilt staan en niet altijd wilt proberen om de eerste en de beste plaats te krijgen. Ik herinner mij een uitspraak van een van uw vroegere predikanten die daar wel eens een keer van zei. Een brutaal mens heeft de halve wereld. Maar de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En dat is dan trouwens wel een verschilletje, hè? Als het nou over de sportwereld gaat. En dat beeld wordt hier gebruikt van zo'n atleet die alles op alles zet om de eindstreep te halen. U weet van sportmensen dat ze allemaal de neiging hebben om dan iedereen achter zich te willen laten. Het zij ze dan over een renbaan lopen of achter het stuur van een snelle auto zitten. Maar daar is dan een verschil, gemeente. Dat juist degene die de loopbaan des geloofs mogen bewandelen, op allerlei momenten in hun leven kunnen zeggen na u, na u. Komt het toch, gemeente, dat dat een van de aspecten is waar je het over moet hebben als je het hebt over de loopbaan van een christen. Het komt door degene die voorop heeft gelopen. Want als ik het over lijden heb, over aanvaarden van lijden om Christus wil, om het dragen en verdragen van datgene wat op me gelegd wordt. Gemeente, kijk eens naar vers 2. Daar kom ik dat woord verdragen ook tegen. Waarvan de Heere Jezus zelf gezegd wordt, die het kruis heeft verdragen. Gemeente, laat ik het u eerlijk zeggen, ook voor de jeugd. Maar als je een gekruisigde Heere Jezus wilt volgen, word je zelf op een bepaalde manier ook kruisdrager. En nogmaals, dan kun je dus niet van elke ziekte en van elke tegenslag in het leven zeggen, och, dat is een kruis. Soms hebben we dat veel te makkelijk zo genoemd en veel te algemeen. Kruisdragen is dat wat je omwille van het geloof achter de Heere Jezus aandraagt. Maar misschien dat iemand de preek inmiddels wel een beetje moeilijk begint te vinden. Want is dat een woord wat mij aanstaat, leidzaamheid? En iemand die misschien hele mooie gedachten had over het volgen van de Heere Jezus en het leven als christen. Maar die zegt, hoort dat er dan allemaal bij? En moet je, als ik het goed begrijp, als christen soms nog meer dragen en verdragen dan een ander toch al moet dragen in deze wereld vol gebrokenheid? Ja, maar zeg nou eens eerlijk, gemeente, waarom dacht u dat de Heere Jezus toen hij in de bergrede over het leven van discipelen ging spreken, dat hij uitgerekend daar begon over een enge poort en over een smal pad? Ik kan het ook zeggen op de manier van John Bunyan trouwens. We hebben allemaal wel eens een keer een versie van de Christenreis gelezen. Die route die christen vanuit stad Verderf moest afleggen om in Emmanuels land te komen. En dan wordt aan het begin van dat boek, geloof ik, gezegd, als je hem nou van bovenaf zou bekijken, het is in die zin niet echt een hele moeilijke route, want van bovenaf gezien is die weg kaarsrecht. Je hoeft niet links of rechts af te slaan, je hoeft alleen maar die ene weg te blijven volgen. Van bovenaf gezien, vanuit de hemel gezien, is het een rechte weg. Maar als je het boek gelezen hebt, dan weet je dat als iemand eenmaal op die weg begint te lopen, dat het dan voortdurend een op en een neer is, klimmen en dalen, soms zwoegend de top van heuvel moeilijkheid bestijgen en dan weer met de nodige benauwdheid door de vallei van de verootmoediging lopen. En dan blijven lopen, zegt Hebreeën, met leidzaamheid. En goed bedenken, gemeente, dat is dus niet een vorm van lijden over je heen krijgen waar je niet onderuit zou kunnen. Zulke vormen van lijden zijn er in dit leven ook. Dat je zegt, ja, maar dat overkomt me en daar kan ik met de beste wil van de wereld niet onderuit. Bepaalde ziekte, bepaalde moeite, bepaalde zorgen. Dit gaat over dingen waar ik, als ik het zou kunnen kiezen, wel onderuit zou kunnen. Namelijk als ik de loopbaan zou willen verlaten, als ik zou willen stilstaan en teruglopen. Een mens zou ervoor kunnen kiezen om het allemaal niet te willen. Maar het ware geloof, gemeente, en dat is ook de roeping voor vandaag, dat leert door genade om het nou wel te blijven dragen, met leidzaamheid. Nou, daar moest ik het langste bij stilstaan, gemeente, bij lijden. Ik had nog twee andere rijmwoorden, strijden en verbijden. Maar snapt u dat je met elkaar in zo'n preek niet over strijden kunt praten voordat je het eerst over dat lijden hebt gehad? En als je dat eerste niet goed in het vizier hebt, weet je wat voor strijden je dan krijgt? Dan krijg je van dat strijden voor het geloof zoals de moslimterroristen of de hindoe-extremisten het willen doen, waarbij met name het bloed van een ander vloeit. Maar iemand die het eerste op Jezus school geleerd heeft, geduldig verdragen, zachtmoedig en leidzaam de loopbaan achter een gekruisigde Jezus aangaan. Weet je wat hij nou gaat leren als het op strijden aankomt? Dan is niet de bedoeling dat ik een ander kwaad doe en dat het bloed van een ander gaat vloeien. Dan kom je er in je leven achter dat het dan vooral een strijd is die je met jezelf hebt te voeren. Omdat er ook op de loopbaan van het geloof zoveel dingen zijn overgebleven die niet passen bij het volgen van Jezus. Waar een mens vanaf moet, want het hindert om met leidzaamheid de loopbaan te vervolgen. U ziet in vers 1 trouwens waar de apostel dan aan denkt. Dan heeft hij het over alle last afleggen en de zonde die ons lichtelijk omringt. Denk nou weer eens even aan die sportmensen, gemeente. Ja, ze trainen van tevoren natuurlijk om hun spieren te oefenen en om uithoudingsvermogen te krijgen, om zoveel mogelijk tijdens de wedstrijd te kunnen opbrengen. Maar als mensen bij bepaalde sporten zich voorbereiden, dan heb je er ook bij die zich zo licht mogelijk maken, zo aerodynamisch mogelijk. Denk aan schaatsers op het ijs. Die gaan niet met een grote rugzak schaatsen, maar die hebben zo'n speciaal pak aan om zo weinig mogelijk weerstand met de lucht te vormen, zodat ze zo snel mogelijk naar de finish kunnen. Nou, zo moet een christengemeente ook zo licht mogelijk zien te worden, zegt Hebreeën 12. Afleggen alles wat je alleen maar tot last zou zijn om de eindstreep te behalen. En dat is natuurlijk heel persoonlijk, gemeente, wat je dan weg zou moeten doen en wat je af zou moeten leggen, waarvan je persoonlijk zou weten, dat is voor mij iets wat hindert. Maar vraag je dat vanmorgen wel af? En eigenlijk is het wel op een hele eenvoudige manier ook te beantwoorden, hoor. Wat je dan vandaag en wat je de komende maanden, het is 2022, je hebt misschien ook voornemens gemaakt, maar wat je nou kwijt moet zien te raken. Weet je wat je je dan moet afvragen? Nee, dan moet je je niet afvragen, wat wil mijn vlees, mijn zondige hart vandaag allemaal hebben en houden, omdat het denkt dat het daarmee gelukkig wordt. Niet die vraag. Dan moet je je afvragen, misschien vindt u het wel een beetje een schokkende vraag. Als ik nou ooit op mijn sterfbed kom te liggen, wat zou ik dan wensen dat ik vandaag heb losgelaten, zodat ik er als het eind van mijn leven aanbreekt geen last van hoef te hebben en geen berouw over hoef te voelen. Wat moet er dan af als het gaat over mijn kijkgedrag en mijn luistergedrag en mijn koopgedrag en mijn tijdsbesteding en het invullen van mijn agenda? Vraag je af, gemeente, wat je straks aan het eind van de baan het rustigste sterfbed op zou leveren. En pas daar dan je voornemens voor 2020 maar op aan. En bedenk dat het niet alleen maar voor die komende 12 maanden is dat de Hebreeënschrijver ons instructies geeft. Dat is dan de eerlijke boodschap, gemeente. Als hier maatregelen afgekondigd worden, dat er niet bij gezegd wordt, dat is voor eventjes, nog even volhouden. Nee, de dingen waar het hier vanmorgen over gaat, dat is voor je hele leven. En dan kom ik eigenlijk bij dat derde rijmwoord van het eerste punt, lijden, strijden, verbeiden. Want dat is natuurlijk ook iets wat bij een wedstrijd heel belangrijk is. Waar gaat het uiteindelijk iemand om? Die kijkt halverwege de wedstrijd niet om zich heen om het stadion nog eens te bekijken of om de natuur te gaan bewonderen. Nee, die is gefocust van begin tot eind op het einddoel. En daar wordt naar uitgezien met verwachting en met gespannenheid. En u snapt natuurlijk wel dat hoe langer dan de wedstrijd geduurd heeft, dat dat lijdzaam zijn dan steeds belangrijker wordt. Aan de ene kant vanwege de vermoeidheid die optreedt, want je hebt al zoveel rondjes achter de rug. Aan de andere kant vanwege de finish, waarvan je weet die eindstreep komt steeds dichterbij. En als ik het zo zeg, moet ik u nog iets vertellen over het gebruik van dat woord in het Nieuwe Testament. Ik zei net, het komt een keer of 50 voor. Dan weet u wat mij opviel toen ik het eens een keer naging, waar die teksten dan staan, die gaan over lijdzaam zijn, over geduldig blijven, over volhouden en vastberaden blijven. Dat die teksten vooral gaan spelen op het moment dat de Heere het gaat hebben over de eindtijd. En de Heere Jezus is de eerste die dat doet als die aan het eind van het Matthäus-evangelie al die tekenen van de tijd opgenoemd heeft die u allemaal kent. Weet u wel, van aardbevingen, pestilentiën, geruchten van oorlogen. En waar laat de Heere Jezus die opsomming op uitlopen? Op de mededeling, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan gebruikt hij het woord wat hier leidzaamheid is. En u kunt misschien zelf al wel raden, gemeente, ik was aan het turven gegaan. Wat denkt u, in welk Bijbelboek komt dat woord het vaakst voor? Wanneer wordt het de gelovigen bijzonder op het hart gedrukt? Nou, komt het aan op volhouden, op leidzaam doorlopen? Inderdaad. Het woord komt de meeste keren voor in het boek van de Openbaring. Hier blijkt de lijdzaamheid der heiligen, zegt de laatste vermelding in Openbaring 14. En als je dan trouwens wil weten wat de apostelen zich erbij voorstellen, dan zegt Johannes op Patmos het er ook uitdrukkelijk bij. weet je wat dat is? De leidzaamheid der heiligen. Het luisteren naar Gods geboden. En het geloof in Jezus. En zeg ik er dan maar even bij ook, gemeente. Ook voor degenen die naar de preek zitten te luisteren, maar die ondertussen voor zichzelf weer hebben moeten concluderen dat ze nog helemaal geen lopers op de renbaan zijn en nog helemaal geen volgelingen van Jezus zijn. Waar komt het dan op aan? Wat moet de Heilige Geest je leren om je op die baan te plaatsen? Gaat het om twee dingen. Geloof in Jezus en bekering tot God. Altijd. Maar intussen heeft u wel gemerkt, gemeente, dat de preek over Hebreeën 12 een heel aansporende preek is. Omdat die schrijver dat natuurlijk ook in dit hoofdstuk heel sterk doet. Aanvuren. Mensen motiveren om niet stil te staan, laat staan terug te keren, maar om door te gaan. Tot het eind van de schriftlezing toe. Met die bekende woorden, jaag de heiligmaking na, zonder welke niemand de Here zien zal. U zegt, dominee, ik snap dat allemaal wel. Maar als ik het nou op een rijtje zet en als ik bedenk dat het nog maar 2 januari is en dat dit dan alweer de boodschap is voor dat hele jaar wat voor me ligt. En als ik het goed begrepen heb voor de rest van mijn leven. Dan kan ik er ook bij voorbaat al wel een beetje moe van worden. Om niet te zeggen moedeloos van worden. En denkt u maar weer aan het effect van de persconferenties. Mens kan moedeloos worden als die altijd maar weer aangespoord en aangevuurd moet worden. En als je zegt, en hoe lang zou dat nou nog duren? En hoe houdt een mens het vol? Nou, weet u wat dan kan helpen volgens Hebreeën 12? Wat helpen kan, is het letten op voorbeelden. En ik zei net al, dat is iets wat de Hebreeënschrijver in vers 1 zelf ook in praktijk brengt, als die het heeft over de mensen op de tribune, over de wolk van de getuigen, waarvan die er net in Hebreeën 11 al een heel stel heeft aangewezen. Van die mensen van Henoch tot Noach en van Jozef tot Mozes. Die ook vaak in hun leven alleen hebben moeten staan. En die ook geleerd hebben wat het is om geduldig te volharden in het vertrouwen op Gods belofte. Zelfs als heel de wereld zei dat het anders was. Heeft u wel bedacht, gemeente, dat die wolk der getuigen, nu wij 2000 jaar verder zijn dan de tijd van de Hebreeën schrijven, dat die wolk eigenlijk alleen nog maar groter is geworden? Dat er niet alleen nog maar bijbelheiligen op zitten die ons met hun voorbeeld aan kunnen moedigen, maar dat daar ook allerlei mensen uit de kerkgeschiedenis, misschien wel uit je eigen voorgeslacht, bijgerekend mogen worden. Een broeder of zuster uit de gemeente, inmiddels overleden. Maar ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. En je herinnert ze nog hoe ze in geloof, hoop en liefde geleefd hebben. Mij schoot een van die typische voorbeelden van een leidzaam leven in gedachten. Toen ik bij de voorbereiding van de preek moest denken aan Marie Durand. En die naam zegt u misschien niks. Of misschien wel als ik u vertel dat hugenotenmeisje was uit het begin van de 18e eeuw. Die te lijden had onder de vervolgingen van de toen nog Rooms-Katholieke overheid. En die op 15-jarige leeftijd vanwege haar protestantse overtuiging werd opgesloten in een grote toren in Zuid-Frankrijk. De Tour de la Constance. En daar heeft Marie Durand 38 jaar van haar leven doorgebracht. Van haar 15e tot haar 53ste toe. Ze is nog wel een paar jaar later losgelaten, heeft nog een paar jaar in vrijheid geleefd. Maar het grootste deel van haar leven in die toren opgesloten. terwijl ze er eerder uit had gekund als ze gewild had. Ik zei u al, dat lijdend ondergaan van dingen die met Jezus te maken hebben, zijn geen noodlot. Dat zijn geen dingen die je niet van je af zou kunnen schudden. Als ze haar geloof herroepen had op de 22e of op de 38e, dan was ze er eerder uitgekomen. Maar nee, ze heeft het al die tijd door genade mogen volhouden. En wie als toerist de toren in Zuid-Frankrijk nu nog bezoekt, ziet aan de binnenkant van de kerker in de muur nog steeds ingegrift wat Marie Duras tijdens haar gevangenschap erin heeft gekerfd. Résisté. Blijf je verzetten. In de woorden van Hebreeën 12, loop met lijdzaamheid de loopbaan van het geloof. Nou, zo heeft Hebreeën 11 en 12 ook allerlei voorbeelden genoemd, gemeente. Maar het grootste voorbeeld heb ik u natuurlijk nog niet genoemd. Ja, ik heb zijn naam al wel genoemd. Geen preek zonder Jezus. Maar nou gaan we eens even letten, gemeente, op hoe de Heere Jezus voor die mensen op die loopbaan als het grote voorbeeld mag fungeren van degene die ze voorgegaan is en die als geen ander heeft laten zien wat dat nou is, lijdzaam lopen. Dat heeft hij om te beginnen gedaan als de overste leidsman van het geloof. En ik weet niet of u daar in kunt komen, maar toen ik het van de week las, die term overste leidsman, en je zit toch zo'n beetje in die sfeer van die persconferentie. Ik dacht, dit is nou onze regeringsleider. Maar die als hij maatregelen afkondigt en zijn volk vertelt wat de bedoeling is voor de komende tijd, die dan niet hoeft te zwabberen, die geen onzekerheid hoeft te kennen, die niet op zijn woorden terug hoeft te komen, maar die kan vertellen hoe het is om op de loopbaan te lopen, omdat hij hem zelf tot het einde toe heeft uitgelopen. Inmiddels, slot van vers 2, gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. En let u op de Heere Jezus, gemeente. Op meerdere manieren kun je dan op de Heere Jezus het oog slaan. En dat is ook de bedoeling van Hebreeën 12. En ik hoop dat u om te beginnen geleerd hebt om op de Heere Jezus te zien, om aan hem je schuld kwijt te raken en aan hem je zonde toe te betrouwen, zodat hij je borg- en zaligmaker wordt. Dat is de eerste manier om op Jezus te zien. Maar Hebreeën 12 zegt, er is nog een tweede manier. Niet op hem zien voor je rechtvaardigmaking alleen. Op hem zien voor je heiligmaking. Wat is lijdzaam zijn? Voor Jezus was het kruis verdragen en schande verachten. En als je dan bedenkt, gemeente, dat dat kruis wat hij verdroeg niet eens zijn eigen kruis hoorde te wezen. Hij was toch borg? Hij droeg en verdroeg nota bene wat voor een ander bestemd was. Als je ziet hoe hij de schande veracht heeft, die hij ook plaatsvervangend voor de zijnen wilde dragen, en hoe gewillig tot het einde toe hij dat gedaan heeft. Begrijpt u, gemeente, als dan de Hebreeënschrijver hem hier als voorbeeld opvoert, dan is het alsof de schrijver ons vraagt, geliefde gemeente, als Jezus al zo lijdzaam de loopbaan tot het einde wilde gaan ten gunste van een ander, geheel vrijwillig, plaatsbekledend, uit liefde voor zondaren, zou u dan het kruis afschudden dat u om zijnentwil moet dragen? Zou u dan halverwege de wedstrijd van de baan aflopen, omdat u zegt, en nou is het me te zwaar? Ziende op de overste leidsman, gemeente, dat geeft Gods volk moed en kracht en inspiratie. Als je ziet dat Jezus niet alleen als borg iets voor de zijnen heeft gedaan, maar vervolgens als voorloper ook de zijnen heeft voorgedaan. Hoe het moet. Wat is dat dan een gelukkig volk, gemeente? Mensen die op Jezus mogen zien, die twee keer op hem mogen zien. Eerst als je borg en dan als je grote voorbeeld. Om dan ook, en daarmee ga ik naar het laatste punt, gemeente, om dan ook nog de verwachting te mogen hebben hem straks voor de derde keer te mogen zien. Derde punt was voorland. Wat is nou het vooruitzicht van mensen die leren luisteren naar de aansporingen van de Hebreeënbrief, die de loopbaan ook in 2022 blijven lopen? Wat is het vooruitzicht? Nou, u weet dat de Bijbel ons daar het een en ander van verklapt. Je kan ook weer denken aan wat er later in het boek Openbaring staat over het Nieuw Jeruzalem en over de zaligheid. En er zijn andere woorden die daarover spreken. Ik heb laatst wel in mijn eigen gemeente gezegd, gemeente, let er eens op, dat er heel vaak, als het over de toekomst van Gods volk gaat, wel gezegd wordt wat het niet is, terwijl nog een geheim blijft wat het nou precies wel zal zijn. Er zal geen nacht zijn, de zee was niet meer, geen moeite, geen gekrijt, geen rouw. De tranen worden van je ogen afgewist. En wat is het nou wel? Ja, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Hebreeën vat het in vers 2 samen in één woord, gemeente. Het voorland van de lopers op de loopbaan. Weet je wat dat in één woord is? Vreugde. Allereerst voor Jezus, want hij was tenslotte de overste leidsman. Hij is als eerste, laten we zeggen, die streep overgegaan. En ieder die de hemel mag bereiken, is het door hem te volgen dat hij de hemel mag bereiken. Maar wat heeft het Jezus gebracht toen hij de loopbaan voltooide in leidzaamheid? Toen werd de doornenkroon verwisseld voor de zegekroon. Toen werd het kruis verwisseld voor de glorietroon. Toen werd de schande en de smaad en de onttakeling vervangen door de aanbidding van alle hemelbewoners. En dat gaf en dat geeft Jezus vreugde. En wat denkt u, als een mens door genade over dezelfde route die Jezus is gegaan, de loopbaan door dit leven mag voltooien, dan zullen ze tot hun eigen verbazing, en het zal alleen maar genade zijn, in diezelfde vreugde terechtkomen. Als ook hun kruis een kroon mag worden. Als ook hun vernedering glorie mag gaan worden. En ze de zegekroon die ze op het hoofd gedrukt krijgen, weliswaar aan de voeten van hun zaligmaker zullen neerleggen, maar niettemin staat het in het woord, ze zullen met hem heersen als koningen tot in alle eeuwigheid. Vreugd. Tegen mensen die vandaag nog op de brede weg lopen, wil ik dan ook op dit moment nadrukkelijk vragen. Kijk eens terug over de weg die je gegaan bent. Bedenk eens wat het volgen van de duivel en de zonde je tot nu toe opgeleverd heeft. En misschien kun je wel een heel rijtje dingen noemen waarvan je zegt, ja, maar dat heb ik dan toch wel gehad en gevoeld en genoten omdat ik zondigde. Maar ik denk niet dat in dat hele rijtje wat je dan kunt opnoemen het woord vreugde ertussen zit. Dat is iets, gemeente, dat ze alleen van God kunnen krijgen. En daarom, gemeente, die aansporing voor mensen op het smalle pad om door te gaan op de weg waar de Heere ze zelf op gebracht heeft. Voor mensen op de brede weg om zich vandaag nog om te keren en om zich te haasten om op de loopbaan van koning Jezus een plaats te mogen krijgen. Maar dat we ons haasten moeten, gemeente, laat het ook uit de omstandigheden van de tijd waarin we leven voor ons volstrekt helder zijn. Het is geen tijd meer om te treuzelen. Het is geen tijd meer om achterom te zien. Het is geen tijd meer om lasten te verzamelen en om zoveel mogelijk van deze wereld mee te willen nemen op weg naar de hemel. Afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. De loopbaan lopen met leidzaamheid. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. Want de avond is nabij. Het stilstaan kan licht hinderen in deze woestenij. Komt, sterkt opnieuw de moed, de wandelstaf geheven, om hemelwaarts te streven. Zo is het einde goed. Amen.